ça.
Ça devrait bien être tight, hein? Vous allez en être complète.
Goedenavond, dames en heren. Hartelijk welkom op deze beeldvormende raad van 13 februari. Er zijn verschillende punten die op de agenda staan, maar eerst wil ik het woord geven aan de heer Traag van D66.
Ja, voorzitter, dank u wel. In verband met de moord op mevrouw Borst zal D66 zich terughoudend opstellen in alle politieke activiteiten, dus ook in deze raad, tot midden volgende week. Wanneer nodig zullen wij in de meningsvormende raad op de agendapunten terugkomen.
Ja, dank u wel. Gaan we over met tot de agenda. En aan de orde is het plan van aanpak, verbetering, informatievoorziening, grondexploitaties, planning, PNC-cyclus 2014. Voor ons ligt een stuk van een werkgroep onder voorzitterschap van Martin Tuus. En ik wil de raadsleden in de gelegenheid stellen om vragen te stellen aan de heer Tuus over dit stuk. Daarna, als dit besproken is, dan komt ook nog aan de orde de mededeling van het college. In die volgorde wil ik het zo doen. Als u al eerder ook vragen hebt aan het college over het stuk van de commissie, dan kan dat natuurlijk ook. Maar ik wil het toch enigszins gescheiden houden van de mededeling van het college en eerst de volle aandacht geven aan het stuk van de commissie.
Voorzitter, is het niet wijs om dat in de andere volgorde te doen? Want vanuit de mededeling van het college die hieraan gekoppeld is, zou eigenlijk naar onze smaak het voorstel aangepast kunnen worden. Ik doe dan met name op de PNC-cyclus.
Jawel, maar het stuk is veel breder dan alleen de data waar u op doelt en de PNC-cyclus. Dus ik kan me voorstellen dat ook over het stuk nog vragen zijn. En dan komen we vanzelf wel op die data. Wie mag ik het woord geven over het stuk van de commissie? Verduidelijking, commentaar. Ja, de heer van de Groep van de PvdA en de heer Bulten van SGP ChristenUnie en de heer Steentjes van het CDA. En in deze volgorde, heer van de Groep van de PvdA.
Dank u wel, voorzitter. Eerst plaats compliment dat er zo'n helder stuk ligt. De vraag die ik heb is ten aanzien van die piramidestructuur. Wordt hiermee voorkomen dat de raad op allerlei punten en komma's en drie cijfers achter de komma's vragen gaat stellen?
Dat is uw vraag. Ja, de heer Bulten van de SGP ChristenUnie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Inhoudelijk zal ik niet veel over de eerste stukken ingaan, omdat we in de werkgroep zelf hebben gezeten. Wat wel bij lezing nog opviel, zijn twee dingen die ik eigenlijk nog wel graag noemen wil, is de statendatum van 17 juli 2014. Is dat een eenmalig dat het eigenlijk gevraagd wordt voor het zomerreces of is het jaarlijks? En de tweede is of wordt de Rekenkamercommissie ook hierin nog meegenomen tijdens de behandeling van de raad of bij de evaluatie van 2014 en ook zelfs misschien van 2015? Dank u wel.
Ja, dank u wel. Heer Steentjes van CDA.
Ja, echte vraag, maar u gaf al aan opmerking. Ik kwam eigenlijk tot de conclusie bij het lezen van de stukken dat het een dusdanige logisch verhaal is dat je jezelf gaat afvragen waarom we dat niet al lang op deze manier doen. En maar blijkbaar was er dan toch een commissie voor nodig om dat op deze manier in een jasje te gieten.
Ja, dank u wel voor uw opmerking. De heer Thuis.
Ja, voorzitter, dank u wel. In de volgorde, de heer van de groep die stelt de vraag van, zal het nu weer gebeuren dat mensen gaan vragen stellen tot drie cijfers achter de komma? Volgens mij was dat nog net de essentie en de opdracht van de werkgroep om dat te voorkomen. Je kunt er verschillend in zitten, maar in principe is het, de doelstelling is in ieder geval zo, maar met z'n vijven moesten we ook maar inschatten wat de raad wilde en wat de raad aankon. Maar de doelstelling is zo dat met het eerste stuk boven in de piramide, dat daar een algemeen beeld wordt geschetst. En dan ligt natuurlijk aan ieder raadslid zelf wat voor gevoel hij erbij heeft. Maar de doelstelling is dat met dat algemene beeld er in principe een besluit kan worden genomen. Wil je iets meer weten, en dat kunnen wij ons heel goed voorstellen, want dat is ook een discussiepunt, dan zul je dat middenstuk ook moeten lezen. En dan heb je weer de verklaring. Nou, ga je dan even sarcastisch doortrekken naar drie cijfers achter de komma? Dat is het natuurlijk niet, want het gaat over miljoenen voor de komma. Dan lees je de derde fase, de onderste fase. En daar staat gewoon de techniek van de cijfers. Maar op zich moet het allemaal opeenvolgend zijn. De heer Bulten stelt van de datum van 17-7 is het alleen dit jaar, dit voorjaar. De werkgroep heeft geconcludeerd dat het over een kader gaat. En een kader stel je voor de uitwerking. En het, in principe zou het met de voorjaarsbegroting kunnen zijn. Want even terug, hoe zit de cyclus in elkaar? Met de jaarrekening krijg je verantwoording, college verantwoording af voor hetgene wat er gebeurd is vorig jaar. Ten opzichte van wat er afgesproken is. Dus je kunt met de jaarrekening al zien of iets in de pas loopt of niet in de pas loopt. De raad is altijd aan zet om dan, en het college ook, om te zeggen van jongens, maar dit gaat helemaal fout. Hier moeten we nu, moeten we er wat aan doen. Ja, de jaarrekening geeft ook aan of de richting goed is. Nou, dat is natuurlijk input voor de voorjaarsbegroting. En de voorjaarsbegroting of de NPG in het voorjaar. Dus dat is die datum van 7 juli. Die zou ook in mei of in juni zijn. Maar je moet toch wel een beetje realistisch houden. En als we dit nu afspreken, en het is natuurlijk een aanpassing van het bestaand systeem, moet het college en de raad ook de tijd hebben om het in ieder geval voor te bereiden. En ook een beetje te proeven of het allemaal loopt. Dus in principe is die datum van 17-7 is niet vast, maar de insteek is wel om dit met de voorjaarsvergoeding te laten doen. Daar stellen we vast van, dat is het kader, dat zijn de keuzemogelijkheden. Dan kan de raad aan het college vragen van, nou wij denken die richting uit, werkt dat eens uit. En in dat voorbeeld wat erbij staat, er staan ook een aantal keuzescenario's in. Nou, het zou dan mooi zijn als de raad daar de richting aangeeft naar het college toe.
Ja, de heer Bulten.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik begrijp wat de heer Thuis zegt. Ik zit alleen even te zoeken. We hebben vorig jaar, januari, februari en daarna volgens mij ook nog ergens halverwege het jaar, hebben ook de kader voor de voorjaars... begrotingskader afgesproken. Op dit moment ligt, en daar refereert misschien de heer Steintjes ook aan, ligt het PNC-cyclus voor met dezelfde tijdsplanning als dat jaar ervoor, dus van vorig jaar, terwijl we eigenlijk naar voren zouden gaan. De werkgroep die probeert om het naar voren toe te halen, maar vervolgens gaan we het ook dadelijk over die PNC-cyclus hebben, dat het moet wel ingepast worden. En die discussie, die hebben we vorig jaar gevoerd en daar is over afgesproken, dat gaan we naar voren halen, nu doen we dat niet. De werkgroep die zegt nu dat ze het gaan doen. Maar gaan ze dan die hele PNC-cyclus naar voren halen zoals het ook afgesproken is vorig jaar? Of gaan ze dat nu alleen op dit onderdeel doen?
Ja, de heer Thuis.
Onze opdracht was om ten aanzien van de grondproblematiek, de grond, de Grekse, om dat duidelijk te maken en ook duidelijk te maken en begrijpbaar te maken. En dat was de opdracht. Vervolgens is eruit gekomen dat het handig zou zijn om een kader te stellen voordat het college echt aan de uitwerking gaat. Dus dat is dan voor de zomer. Wij gaan niet over de PNC-cyclus. Die PNC-cyclus die is aan de raad, het college is een collegevoorstel en die wordt hier besproken of in een andere zaal. Maar daar gaan wij niet over. Dus wij vonden ook niet dat wij daar met een voorstel over zouden moeten komen. Maar dat was niet de opdracht. Neemt niet weg dat wij wel heel duidelijk aangeven, en daarom is je gekoppeld door het presidium, dat is zowel de raadsmededeling als dit onderwerp, dat hier een tegenstrijdigheid in zit. Nou, ik hoop dat de raad, de beeld van de raad of de besluit van de raad daar een oordeel over geeft. Ons voorstel is, doe dat voor de zomer, dan kan de raad kiezen, heeft het college ook geen dubbel werk te doen. En als de raad haar verantwoordelijkheid neemt, maar dat was natuurlijk ook een van de kritiekpunten van de rekenkamer. Wij moeten als raad ook, maar we hebben alle gegevens wel gekregen, we waren alleen niet goed in staat om ze te plaatsen, CQ te sturen. Dus het is niet alleen het college wie de zaak onduidelijk heeft gemaakt, dat is de raad zelf ook geweest. Nou, en daar moet je dan de modus voor vinden. En die modus is in onze beleving, in de werkgroepbeleving, om dat voor de zomervakantie te doen. Dan kan het college in de zomervakantie ermee aan het rekenen en met voorstellen komen. Dat is de taak. Is de rekenkamer hierin meegenomen? Nee, de rekenkamer is er niet in meegenomen. We hebben de aanbeveling van de rekenkamer natuurlijk wel ter harte genomen en ook op proberen te sturen, want dat was ook de opdracht van de raad. Maar de rekenkamer is een zelfstandig orgaan, die laat zich niet sturen door de werkgroep. En de werkgroep heeft zich niet laten sturen door de rekenkamer. Wel laten adviseren en we hebben hun mening natuurlijk wel meegenomen.
De heer Langeveld wil reageren op dit punt.
Naar aanleiding van het eerste, meneer Thuis is ook al zo snel. Het lijkt als je aan die kant zit dat je altijd sneller gaat dan de wij het kunnen volgen. Hij zegt, het was niet de opdracht van de werkgroep om iets te zeggen over de PNC-cyclus. Maar daarna komt een heel betoog en dan probeer ik het toch even goed te snappen. Zegt hij nou dat op basis van, en dan wil ik weten wat het advies van de werkgroep daarop is, want dan kunnen we daar de discussie verder voeren. Is wij hebben die tijdsverzering ook nodig om tot een goede afweging te kunnen komen, maar ook om de begroting goed voor te bereiden. En feitelijk zegt u, ik wil dat het hier vastgesteld wordt, zodat het op de goede manier in de begroting terechtkomt.
Ja, de heer Thuis.
Dat klopt helemaal. Wij weten allemaal, als we in september de voorjaarsbegroting vaststellen, dan is de echte begroting ongeveer daar klaar. Die wordt 9 oktober al binnen informeel al aan ons gepresenteerd. Dus dat is je kunt zeggen een doekje voor het bloeden, maar Dat kan dus niet zo. De raad moet sturen, dus de raad moet ook de mogelijkheid hebben om te sturen en ook haar verantwoordelijkheid daarin pakken. Dus in principe zoals u
dat
zegt.
Dat is het advies van de werkgroep.
Ja.
Okay. Ja.
Nou, de laatste vraag van de heer Stijntjes. Waarom zijn we nu pas wakker geworden? Ja, ik denk dat u de vraag aan uzelf moet stellen.
Dat is het woord aan de heer Stijntjes.
Hoe noemen ze dat? Een mooie retorische vraag toch? Ja. Niet?
Nog meer vragen naar deze eerste ronde? Nee, geen vragen meer. Het beeld is duidelijk wat de commissie eigenlijk voorstelt. Dank u wel, heer Thuis. Een ander onderdeel was de raadsmededeling. Zijn daar nog vragen over? Ook nu wij het voorgaande stuk hebben besproken.
Nou ja,
de heer Stijntjes, de heer Bulten.
Ja, ze wachten nog even af. Volgens mij heeft het college mee zitten luisteren waar we het net over hadden. En ik wil daar wel graag even van weten wat het college daar nou van denkt.
Is daarmee al het gras weggemaakt voor de voeten van de andere raadsleden? Instemmend geknikt. De heer Kroon.
Ja, en dan gaat het vooral om de spanning, denk ik. Behandel je nou na of voor de zomer dat bundel aan stukken, het NPG, begrotingskader, et cetera. Misschien vooraf ook namens, in ieder geval namens mij, want we hebben het inhoudelijk nog niet in het college kunnen behandelen, maar ook de complimenten aan de raadswerkgroep en ook de ambtelijke ondersteuning. Voor het stuk dat voor ligt was zodanig laat aangeleverd dat we in het college nog niet inhoudelijk hebben kunnen behandelen. Maar ik heb de indruk, en volgens mij heb ik goed geluisterd ook net, dat zowel inhoudelijk als procesmatig dit wel een flinke stap vooruit is. Procesmatig, maar dan moeten we wel even opletten. En de verwijzing werd al gemaakt naar de PNC-cyclus waarin het college heeft voorgesteld. Indachtig ook de opmerkingen van de Rekenkamercommissie, waar die zei, even los van de informatievoorziening, is het ook belangrijk dat je die, dat je komt tot bundeling van stukken in die PNC-cyclus. Niet meer dan dit, dan dat, haasje over, dubbelingen, et cetera. Indachtig die opmerking van de Rekenkamercommissie heeft het college gezegd, we willen stukken bundelen. En dan heb je het hier over de monitor. Over de voorjaarsnota hebben we niet meer, maar het noemt het begrotingskader en het NPG, zoals dat in het vorige punt aan de orde kwam. We hebben die stukken willen bundelen en daaraan toegevoegd. Als je die dan bundelt, moet je het wel compleet, volledig en accuraat in de richting van de raad kunnen brengen. Wil de raad inderdaad in staat worden gesteld te sturen. Even als voorbeeldje, als we het hele bundel voor de zomer zouden behandelen, even als voorbeeld, voor het begrotingskader, toch niet onbelangrijk, dan is het voor ons nagenoeg onmogelijk een volledige uitwerking van een meicirculaire in het begrotingskader op te nemen. Volgens mij zijn we al bijna op driekwart van de procedure op het moment dat de precieze analyse van de meicirculaire, en die gaat dit jaar nogal wat betekenen, bijvoorbeeld als het gaat om de impact, financiële impact van de drie decentralisaties. Die volledige analyse van die meicirculaire kunnen wij, als wij op 17 juli dat begrotingskader en het NPG en de monitor moeten behandelen, niet volledig geven. En daarom heeft het college ervoor gekozen, enerzijds te bundelen, anderzijds volledige informatie te leveren in de richting van de raad, voor de zomer informatief en beeldvormend behandelen en op 4 september besluitvormend behandelen. Dan is de raad in onze beleving nog steeds in staat te sturen in de richting van de begroting. Het wordt inderdaad krapper dan als je het allemaal voor de zomer zou doen. Maar als je voor de zomer dat pakket behandelt, dan behandel je eigenlijk een half leeg pakket met een heleboel aannames. En dat is de reden dat het college ervoor heeft gekozen de hele bundel, waar volgens mij iedereen het wel mee eens is dat de bundeling moet plaatsvinden, informatief en beeldvormend voor de zomer te behandelen en besluitvormend op 4 september. Daar zijn alternatieven. Maar goed, die heeft het college zelf niet gedaan. En aangezien de raadswerkgroep bij punt 2b voorstelt het NPG naar voren te halen en voor de zomer te halen, is het een legitieme discussie. Ga je dan ook alles naar voren halen? Nogmaals, dat kan, maar dan moet u wel accepteren dat bijvoorbeeld het begrotingskader, dat we daar met aannames moeten werken. En dat mogelijk het NPG niet volledig uitgewerkt kan zijn. Dat zijn de alternatieven, dat is eigenlijk het dilemma dat voor ligt. En dat is niet alleen ons dilemma, dat is ons gezamenlijk dilemma waar we uit moeten zien te komen.
Dat is begrepen. Aan de overkant zie ik zo aan de vingers. De heer Van der Groep, de heer Bulten en de heer Steintjes. In deze volgorde, maar heer Van der Groep.
Dank u wel. U vertelt net beeldvormend in, 17 juli. Maar zijn we dan beeldvormend bezig over iets wat niet compleet is? Heb ik dat goed begrepen?
Ja, ga ervan.
Nee, dan wel. Als wij onze planning volgen, dan nemen we dus meer tijd om bijvoorbeeld die meicirculaire te verwerken in het begrotingskader. Dan kunnen wij een afgeronde meicirculaire in het begrotingskader verwerken. Maar op het moment dat het besluitvormend op 17 juli moet worden behandeld, nou, dat snapt u ook, dan begint de procedure eerder. Daar hebben wij anderhalve week na het verschijnen naar de meicirculaire moet het begrotingskader in procedure. Het is simpelweg te weinig tijd om een volledig uitgewerkte meicirculaire in het begrotingskader op te nemen. Dat is gewoon de tijdsklem waar we in zitten. En vandaar hebben wij gezegd, laten we dan informatief, beeldvormend voor de zomer doen, monitor, begrotingskader en NPG. En het besluitvormend deel op 4 september. Dan kunnen wij u volledig en accuraat van informatie voorzien. Als alles naar voren gaat, wordt het anders.
Oké, mijn vraag was alleen of het dan wel compleet was, maar duidelijk antwoord.
Het antwoord is ja.
De heer Bulten.
Ja, dank u wel, voorzitter. Op het gevaar af dat we de discussie van vorig jaar overdoen, maar wat u zegt, dat hebben we vorig jaar ook afgesproken. Daar hebben we gezegd, en dat is volgens mij ook een kader. Een kader hoef je niet tot op de laatste euro dicht geregeld te hebben. Als we van het college handreiking krijgen waar ze naartoe willen, kan de raad een kader aangeven waar de raad naartoe wil. En of dat nou plus of minder miljoen dadelijk is, dat gaan we zien in hoeverre we dat terug gaan zetten op grote beleidskaders. En dat we dat in de versmalling terugbrengen naar tientallen duizend euro's of naar 100.000 euro bijvoorbeeld. Maar het gaat er ons om, de raad moet een kader kunnen stellen dat het college dat uit kan werken en in het vervolg. En daar heeft de raadswerkgroep het voorstel ook voor gedaan om dat te vervroegen. Maar dat is ook, volgens mij het raadsbesluit geweest van vorig jaar in de PNC-cyclus om die versnelling ook naar voren te halen. Met ook toen heel duidelijk daarbij, wat u ook nu zegt, dat niet alles compleet is. En daar is de raad van op de hoogte en is de raad ook mee akkoord. Het enige wat dan misschien, om helemaal discussie straks te voorkomen, misschien dan wat duidelijker uitgewerkt zou kunnen worden van, wat voor marge spreken we dan ongeveer over? Nou ja, dat hoeft niet nu beantwoord te worden, maar dat kan bij zo'n begrotingskader natuurlijk wel als extra aandachtspunt naar voren gebracht worden.
Ja, de heer Kroon en dan de heer Steentjes.
Vooral duidelijkheid, ik zeg dus niet dat het niet kan. Het kan wel, maar dan zult u in uw achterhoofd moeten houden dat we inderdaad met marges, ik kan dit niet aangeven, gaan werken in die drie stukken die we dan gebundeld aanbieden. Gaat het met name over die MPG en in het bijzonder over het begrotingskader. Omdat dat kan wel, maar dan zullen wij met aannames moeten werken. En het is aan u de vraag, dit zijn ook sturings. U stuurt op basis van deze informatie. Wilt u sturen op basis van een begrotingskader, waar voor een belangrijk deel, en onderschat die mijn circulaire van dit jaar niet, aannames in zitten. En daar zal een marge tussen zitten. Is dat de informatie op basis waarvan u wilt sturen richting begroting? Als u die keuze maakt, is dat dan u. Ik wijs alleen op het feit dat er een alternatief is, dat u accurater informatie kunt sturen richting begroting. Dat is het voorstel van het college. Nogmaals, het kan anders, maar dan zult u wel in uw achterhoofd moeten houden dat u stuurt op basis van stukken waar veel aannames in zitten.
Ja, even in aanvulling daarop. Volgens mij is het zelfs kan het zelfs een voordeel zijn. Werd net al een keer de drie cijfers achter de komma aangehaald. De tendens zal dan heel duidelijk zichtbaar zijn. En ook in ook na de zomervakantie, dan zal het de gegevens geen boek voor de komende jaren zijn. Dat zal toch blijven fluctueren en we moeten toch ergens een moment pakken. En als we dat dan op basis van de tendensen doen en zorgen dat het voor de vakantie afgerond is, dan denk ik dat we voldoende hebben voor een kader.
Ja, de heer Kroon, nog reageren hierop.
Ja, maar goed, dat is dan aan de raad die er dan zit, laat ik het maar even zo zeggen. Het is wel zo dat hier in dit stuk, het raadsvoorstel over de bestuurlijke informatie grondexploitatie, alleen wordt gezegd dat het MPG naar voren moet. En ik zou, maar goed, daar ga ik niet over, in de beeldvormende behandeling dan wel op zijn minst de koppeling tussen een aantal stukken willen behouden. Al is het maar omdat de Rekenkamer daar ook op heeft gewezen. Nogmaals, het kan na de zomer, het kan voor de zomer, het is aan u en het een en ander heeft consequenties.
Heer Langeveld van GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het gevaar dat je al in de meningsvorming bezig bent, is denk ik de uitspraak, en die zat ook opgestoten in het stuk wat we net bespraken, is dat je probeert op kaderstelling te werken en op te houden met het detailniveau het al te willen vastleggen. Dus als je de kaderstelling doet voor de vakantie, voor het zomerreces, is het ook mogelijk om het een en ander uit te werken. Doe je het na het zomerreces, zit je met het probleem dat er amper nog tijd is om majeure wijzigingen aan te brengen. In feite spreek je dan over een stuk wat al zodanig dichtgetimmerd zit, dat je daar weinig nog kunt verwachten, in ieder geval niet van de ambtelijke organisatie, om daar nog een keer een grote wijziging op aan te brengen. Zeker gezien het feit dat, gezien de cyclus zoals wij ze hanteren, dan het feit dat het college de week daarna meteen een besluit moet nemen hoe het begroting er dan uit gaat zien. En volgens mij hebben we de mogelijkheden in ons systeem, is dat wij het kader vaststellen op 17 juli en het blijkt dat daar uit de hand van de meiscirculaire toch hele grote problemen ontstaan, dan komt er een vervroegde raadsvergadering eind augustus of nog zoveel eerder indien nodig om aan te geven welke de onmogelijkheden zijn. En het lijkt me dat we daarmee het probleem kunnen ondervangen. Want wij moeten onze verantwoordelijkheid nemen. Wij willen op grote lijnen sturen op kaders, dan moeten we dat ook doen. En dan, als het dan blijkt dat er een probleem is, dan komt dat op dat moment terug. En dan zal het ongetwijfeld onderbouwd zijn waarom het niet kan wat we eerder besloten hebben. Dat lijkt me een prima oplossing om daarmee verder te werken.
Ja, nog andere reacties? Bijvoorbeeld van de heer Thuis, van de voorzitter van de werkgroep.
Vanuit de werkgroep mengen we ons niet in de PSC-cyclus. Wij constateren wel dat wij hier voorstel doen, wat niet helemaal correspondeert met hetgene wat in de PSC-cyclus in de raadsmededeling staat. Dus mijn voorstel zal zijn om zowel dit te agenderen als de raadsmededeling te agenderen in voor de besluit van de raad. En dan kan de raad de uitspraak doen hoe ze het wens en dan kan het college daarop reageren of andersom. Maar het vergt een raadsbesluit.
Goed. Is hiermee alles gezegd wat gezegd had moeten worden? Ik concludeer nee. Het is nog niet zo. De heer Steintjes.
Ja, volgens mij is de conclusie die de heer Tustrijk is, die wordt hier volgens mij vrij breed gedeeld. Maar daarmee ligt het voorstel er nog niet. Dus ik wil wel graag even een beeld krijgen van hoe we dat dan op gaan pakken.
Nee, dat is juist. Maar ik wou ook, als er geen andere opmerkingen meer zijn, komen tot het voorstel, of eigenlijk tot twee voorstellen. Eén is het voorstel van, het voorstel van de commissie naar de raad, en dan niet als hamerstuk. En het volgende, ik zal het even afmaken, kan de raadsmededeling van het college dan omgezet worden in een voorstel, gehoord deze discussie. En dan hebben wij twee stukken die voorliggen.
Volgens mij kan dat. Wat nog praktischer is dat gewoon het dictum van dit raadsvoorstel wordt aangepast met verwijzing naar de raadsmededeling. Op het moment dat 2.b wordt verbreed naar niet alleen het NPG, maar ook het begrotingskader en de financiële monitor, dat zijn een paar woorden, dan zijn we klaar. Dan hoeven wij het een raadsmededeling niet om te schrijven naar. Dan gaat de raadswerkgroep wel iets buiten zijn boekje, maar het is wel zo praktisch als...
Dat was eigenlijk mijn vraag. Wie gaat er dan buiten zijn boekje? Het college of de raadswerkgroep? Van wie is het voorstel dan? Hè? Ja.
Dat is een verzoek aan de voorzitter van de raadswerkgroep, geloof ik. Maar misschien wilde hij reageren.
Nee, wij zijn aangesteld door de raad en wij hebben onze opdracht uitgevoerd. En dat die niet goed is, dan horen we dat graag. Hier en over 14 dagen. That's it. Wij moeten niet op de raad op de stoel van het college gaan zitten. En dat de beeld van de raad hier uitspreken. Het college vraagt om dit naar de raad te doen, dan gebeurt dat. En als het college, als de raadsbegroep of de beeld van de raad vraagt aan het college om een voorstel te maken voor de PSC-ziekers, dan denk ik dat dat ook moet gebeuren. Maar
goed.
Dat is niet aan mij.
Ja, de heer Bulten had het eerste woord gevraagd en daarna de heer Langeveld. Heer Bulten.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk dat het goed is dat we het stuk van de raadswerkgroep behandelen zoals het gevraagd is door de raad en door de Rekenkamercommissie om dat te behandelen en ook te besluiten. En dat we nu hier al gewoon concluderen dat er een amendement komt op het raadvoorstel van de raadswerkgroep en die gerelateerd is aan de PNC-zieken. Dus volgens mij doe je dan recht aan beide stukken.
Heer Langeveld.
Dankjewel, voorzitter. Volgens mij is de PNC-cyclus niet iets wat we hoeven vaststellen in de raad. En ik kan me ook voorstellen dat er een addendum komt, een stuk wordt toegevoegd, dat naar de aanleiding van deze discussie het college aangeeft de planning aan te passen en dat daarna de raadsleden bij de woordvoering daar ook meteen meenemen hoe ze tegenaan kijken. Dan is het onderdeel van de beraadslagen geworden en is het ook klaar. En dan hoeven we niet een amendement in te voeren waarin we argumenteren waarom eigenlijk een heel ander onderwerp hierin gefietst moet worden. Het doet geen recht aan het stuk. Zo voor een stuk gewoon handhaven en een addendum vanuit het, of een bijlage toevoegen vanuit het college, hoe men om wil gaan in dit kader met de PNC-cyclus, gezien de discussie die hier gevoerd is. En volgens mij zijn we dan snel klaar en hoeven we daar niet hele moeilijke dingen te bedenken.
Ja, dat is weer een nieuw voorstel erbij. Want dan kunnen we het ook zeggen van nou, er komt een voorstel van het college over die PMC-cyclus en de data. Zullen we het zomaar houden? Breng ik twee voorstellen naar voren. Eén is het stuk van de werkgroep. Gaat het naar de raad en dan niet als hamerstuk? Ja, dat is... En het college komt dan met een voorstel over de data. Ja, duidelijk zo? Goed, dan dank ik u wel voor de behandeling van dit stuk. En dan gaan we... Het volgende agendapunt... Er vindt toch een kleine stoelendans plaats, maar wijziging, gemeenschappelijke regeling, omgevingsdienst Achterhoek staat op de agenda. We wachten even tot wij hiermee verder kunnen gaan. Ja, ik geloof dat wij zover zijn. Dan zijn we bij punt 4 van de agenda. Wijziging gemeenschappelijke regeling omgevingsdienst Achterhoek. Wie wenst daarover het woord? Ja, ik begin aan deze kant en dan zal ik de heer Van Rechteren van Hemert niet vergeten. Ik ga bijna rond. De heer Stijntjes van het CDA.
Ja, het voorstel is eigenlijk een technische uitwerking van wat we al eerder afgesproken hebben. Dus daar heb ik niet zozeer de vragen over. Het is bij ons wel blijven hangen dat dit een opgelegde samenwerking was. We konden kiezen tussen ja of ja. En wij wilden eigenlijk wel eens weten of dat nou gebracht heeft van wat men ervan verwachtte.
Nou staat het niet op de agenda, hè? Het gaat over de wijziging van de regeling. Ja? Goed, maar dit is uw vraag. Goed, we zullen zien of daar aan toe komt.
De hele regeling, dit zijn onderdelen daarvan, de hele regeling is ons gewoon opgelegd. En in die zin is hij er eigenlijk volgens mij direct aan gekoppeld.
Heer Pul van de VP.
Ja. Ik heb eigenlijk een vraag over de overheid. Is het niet handig om vooraf een definitie te geven wat de overheidskosten zijn, voordat alles daar naartoe wordt geschreven? En hoe je de inschakeling van dure externe krachten reguleert?
Ja, de heer Iselman van de PvdA.
Dank u wel. Ik heb verschillende vragen, ondanks dat ik weet dat het een opgelegde regeling is. Er zijn blijkbaar in het verleden afspraken gemaakt over de verdeling van de kosten. En het voorstel komt er eigenlijk op neer dat wij meer financiële ondersteuning moeten geven. En wat waren de geraamde kosten toen het plan opgezet werd om het in te richten zoals het is ingericht? Daar staat een citaat: geformuleerde uitgangspunten leiden tot onvoldoende aansluiting van vastgestelde verdeelsleutel. De vraag is dan, hoe ziet die verdeelsleutel er dan uit? Wat is onze invloed op de besluitvorming als we ja zeggen tegen het voorstel? En wat gaat het wel, want het gaat wel om gelden van de Doetinchemse burgerij, of komt het geld van de provincie? Moeten dan geformuleerde uitgangspunten wellicht worden heroverwogen? Zo nee, waarom niet? Overal moet de hand op de knip gehouden worden, waarom is het van belang en wat rechtvaardigt het dat hier wel met deze uitgaven zo wordt omgegaan? Wat brengen de geformuleerde uitgangspunten meer dan dit de vraag over de aanpassing, verdeling, kosten, gemeente en provincie rechtvaardigt? En de financiële gevolgen voor de gemeente? Ik heb meer vragen nog gehad, dus ik kom in de tweede ronde kom ik nog wel met anderen.
Ja, de heer Van Dillen van GroenLinks.
Ja, dank u voorzitter. Ja, dank u voorzitter.
Ja, nu doet u het. Ja, dank u voorzitter. Een vraag is al gesteld door het CDA. Onze andere vraag, wanneer komt een werkplan van de ORDA naar de raad?
Ja, dank u wel. Ik heb niet helemaal goed gezien of de SP een vraag heeft. Nee, dat is niet het geval. Dan de heer Van Rechteren van Hemert.
Dank u voorzitter. We zijn net mee bezig met die uitvoeringsdienst en we moeten alweer het reglement aanpassen. Was dit niet van tevoren te voorzien om op een andere basis die verrekening te gaan doen? Het tweede punt is, ja, die is eigenlijk al gesteld. Wat zijn de consequenties nu voor de gemeente Doetinchem? Hoeveel moeten we weer bijleggen?
Goed, dank u wel. Kijken of de wethouder zo ver is dat hij de vragen kan beantwoorden die wat ruimer zijn dan alleen de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling, heb ik begrepen.
Eigenlijk gaan de meeste vragen niet eens zozeer over het voorstel zelf, maar wordt het vooral aangegrepen om over de ORDA te hebben. Ik kan me daar alles bij voorstellen. Ik worstel even met de vraag of ik nu politiek correct antwoord ga geven of wat ik er nou echt van vind. En ik kies toch maar voor het laatste, geleerd hebbende van de Tweede Kamer afgelopen week. Dus is de ODA wat wij ervan verwachten? Nee. Is de ODA goedkoper? Nee. Hebt u als raad invloed op de ODA? Nee. Kan het college iets sturen? Ja, met 1/10 van de bestuurszetels die er zijn. Dat is het heel kort gezegd en dat is ook precies dan waar het over gaat. Wordt er gestuurd om de kosten zo laag mogelijk te houden? Ja, absoluut. Zijn we tevreden zoals het nu gaat? Nee, nog helemaal niet. Daarom zijn er ook zoveel overleggen en daar gaat het in het bestuur ook regelmatig over. Om maar een voorbeeld te noemen, Doetinchem had de boel goed voor elkaar. Wij zien dat wat op dit moment geleverd wordt voor de door de ORA, door hetzelfde hoeveelheid geld wat we ook beschikbaar hadden destijds toen het van onszelf was, dat er gewoon minder wordt geleverd door de perikelen van het vormen van een nieuwe organisatie en de instroom ook van andere mensen. En dan zie je dat per gemeente de kwaliteit niet overal gelijk was. En je haalt het nu van de grote hoop. Dus nee, we zijn niet tevreden. Maar we sturen er zoveel mogelijk op, en daar zitten overigens alle aangesloten gemeenten wel hetzelfde in. We willen niet een dure WGR, we willen niet een WGR die maar door en door kan gaan, maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat alle partijen volgens mij in de Eerste en de Tweede Kamer hebben besloten dat dit moest. Daar stond ook bij dat de normen en de eisen niet minder zouden worden, maar eerder meer. Dus dat het mee kan bezuinigen met overige bezuinigingen binnen de gemeente, ja, dan voldoe je dus niet aan de wettelijke richtlijnen van de hoeveelheid zaken die je moet controleren en moet vergunnen en het bepaalde kwaliteitsniveau. Dat is de spagaat waar je feitelijk ingebracht bent. En in die zin is het redelijk vergelijkbaar met bijvoorbeeld een WGR analoog aan de brandweer. De kwaliteitseisen van de brandweerzorg worden landelijk vastgesteld. Dat is ook bij de ODA het geval, dus bij de handhaving en de controles. En daar kunnen we dus niet aan sleutelen. Dit is dus ook precies het spanningsveld waar het dan over gaat.
Ja, de heer Iselman wil reageren. Ja,
wat me dan frappeert, voorzitter, is in de week van 16 januari kwam de Gelderlander met een artikel. En laten we wel, het is een krant, dus of het allemaal klopt, dat weet ik niet. Maar die komen wel met een verhoging van het aantal FTE's van aanvankelijk blijkbaar 22. Waarop gestuurd is, toen de ODA is opgezet, dat er op dit moment al blijkbaar 79 FTE's zijn. En dan denk ik van, als ik een zaak begin, ja, dan kan ik een begroting maken, maar als ik zo afwijk van mijn begroting, klopt er volgens mij iets niet.
Nee, maar dat is heel makkelijk uit te leggen. Dat stond ook in de stukken toen het destijds de VGR hiervoor lag. Het meeste personeel kwam van de provincie, die 22. En die overige waar u over heeft, die stijging, die waren allemaal in gemeentelijke dienst. Bij het instellen van de ODA is de mogelijkheid geboden dat medewerkers van gemeenten gedetacheerd konden worden. Dat wilde de provincie niet. Die heeft daar ook een som voor meegegeven. Of medewerkers van de gemeente konden in dienst komen bij de ODA. De verwachting was dat er één of twee misschien naar de ODA over zou gaan vanuit de gemeentelijke organisaties en de rest in gemeentelijke dienst wilde blijven. De praktijk bleek dat op, ik meen één iemand na, iedereen over is gegaan naar de ODA. En daar komen nu dus wel een heleboel vraagstukken vandaan, want dat maakt nogal wat uit of je personeelszaken, ICT, voor 22 mensen gaat regelen of voor bijna 80. Dat wil niet zeggen dat er opeens 50 mensen meer werken voor de ODA en alles wat zij doet. Het is alleen, als u het zeg maar kijkt aan gemeentelijke kant, ziet u voor de gemeente Doetinchem, dus het aantal FTE, even uit mijn hoofd, maar meneer Lubbers weet het zo, ik dacht 5, afgenomen is. Dat wil dus niet zeggen dat 5 mensen minder voor ons werken. Alleen die 5 mensen ziet u nu dus terug bij een stijging van het aantal FTE's bij de ODA. Nou, daar zitten dus ook kosten aan. En die discussie komen op meerdere plekken ook naar voren. Die zult u ook zien bij de fundamentele heroverweging. Want het gaat niet alleen over de personeelskosten die dan overgaan, maar daar zit ook een stukje personeelszorg aan. Daar zitten ook huisvestingslasten aan, ICT-lasten, administratie- en salarisverwerkingszaken. Nou, die overhead, daar gaat het over. En die is anders met een formatie van 79 dan van 22. Dan is het heel gemakkelijk geredeneerd en zo zit het ook in elkaar. Elke gemeente draagt die overhead mee bij die 5 FTE die ze zelf nu ook betalen. Maar ja, als ik dat op 5 FTE voor Doetinchem ga berekenen, dan zijn dat allemaal kleine deeltjes. En dat is dus niet zomaar één op één over te doen. Dat is ook waarom ik meen een aantal maanden geleden dus die aanvullende bijdrage voor de ODA hebt gedaan. Eigenlijk is dit gewoon de perikelen die je krijgt als je dit soort dingen opricht en personeel van de ene organisatie naar de andere laat gaan. En deze zaken spelen op veel meer plekken, ook als verenigingen bijvoorbeeld iets van accommodaties zelf op gaan pakken wat wij nu doen. Of als een culturele instelling dat doet, ja, dan gaat ook een deel van de overhead mee die kant uit. Maar dat wil niet zeggen dat je hier zomaar iemand gelijk weg kunt bezuinigen, om het zo te zeggen.
Ja. Was u al klaar met uw beantwoording voordat de heer Iselman...
Nou, volgens mij heb ik eigenlijk...
Sorry. U noemt dat zo, maar dat verhaal laten we zeggen dat klopt. Maar ik kom toch tot het idee dat we een soort open eindfinanciering krijgen van een ODA. Die kunnen maar ongebreideld in gang gaan om uit te breiden of zoiets dergelijks. Want zoals het uitkomt, zo wordt er weer wat bijgepakt. Hoe zit dat dan?
Ja. Nee. Het is zo geregeld bij een WGR dat altijd de begroting en de jaarrekening in de diverse gemeenteraden ligt. En de bestuursleden van de ORA die zijn donders goed op de hoogte dat geen enkele gemeente extra geld beschikbaar heeft. Beter gezegd, ze moeten allemaal bezuinigen. Dus het bestuur van de ORA zit er bovenop om eerder te duwen op de kosten dan ook maar 1 cent meer dan wat nu is afgesproken bij de begroting. En die begroting is ook het eikpunt voor de ORA zelf. Daar mag ze niet overheen. Net als elke andere begroting. Dat wordt ook verantwoord in de jaarrekening. En de jaarrekening is ook een aanleiding voor al die 10 gemeenteraden die in de ODA zitten, om daar ook iets van te zeggen. We hebben destijds ook de eerste begroting hier in de raad gehad. Daar heeft het college u ook een voorzet gedaan hoe daarop te reageren. Dat was namelijk, dan doet de ODA maar minder, want we willen niet bijbetalen. Nou, wat is een WGR? Dat is de meerderheid van stemmen telt. De lijn die Doetinchem koos, daar waren nog een paar andere gemeenten. En de meerderheid heeft dat anders besloten en vandaar dat toen ook het vervolgbesluit kwam dat wij €50.000 extra moesten betalen. Dat is het gevolg van een WGR. Dan hoor ik u denken van ja, waarom gaan we dan in een WGR? Ja, omdat dat dus wettelijk voorgeschreven was. Het moest in een soort van overheidsorgaan. Hebben we nog gekeken, kan het een WGR light zijn? Dat wil zeggen dat je niet het helemaal bestuurlijk zwaar optuigt. Dat gaat er wel aankomen, maar die wetten zijn nog niet door de Eerste Kamer en... gepubliceerd in de Staatscourant. Dus die konden we niet gebruiken. Gaat u dan over het werkplan? Nee. Daar mag het college iets van vinden. U gaat alleen maar over de rekening en de begroting, waarbij u ook enkel zienswijze kunt indienen, waar het bestuur van de ODA dan vervolgens iets van moet vinden. Dat is eigenlijk ook analoog aan wat u langskrijgt rondom bijvoorbeeld de brandweer. U gaat ook niet over het werkplan van de brandweer. En daarmee heb ik volgens mij... eigenlijk de vragen beantwoord zoals ze er al waren. Want impliciet heb je ook gezegd van was dit te voorzien? Ja, daar hebben we toen met elkaar al uitgebreid over gesproken dat dit de risico's waren die er aan zaten. Die risico's wilden we ook niet aangaan, maar we hadden geen keus. Montferland heeft geprobeerd om het te voorkomen. Montferland heeft ook gezegd we doen het niet. En die kregen vervolgens een brief van de minister op de mat met de mededeling dat als we niet snel bij de ODA aansloten... de minister het zou regelen en de kosten in rekening zou brengen bij Montferland. En dan werden ze bij besluit van het Rijk toegevoegd aan de WGR. Dus het was geen keus. We konden daar niet meer op sturen dan dat het is. Ik moet zeggen dat we het in de Achterhoek op zich niet slecht geregeld hebben. Want er zijn ook ODA's waar het inderdaad helemaal uit de klauw loopt. En een complete nieuwe bedrijven zijn opgericht met alles wat erbij zit. Wij regelen het zo dat de ICT regelt Doetinchem, salarisadministratie zit bij Lochem, de huisvesting is geregeld in het gemeentehuis van Bronckhorst en de administratie gebeurt door Berkeland. Dus wij hebben niet een compleet bedrijf met allemaal back-office diensten opgericht.
Ja, de heer Van Rechten.
Wat zijn de consequenties voor Doetinchem? En die consequentie is dus €50.000 extra, heb ik begrepen.
Ja, dat hebt u een aantal maanden geleden al besloten.
Ja, nee, maar dat is de enige consequentie en verder geen.
Nou, ik heb dacht ik ook iets gezegd over de kwaliteit die de ODA had.
Ja, oké.
Volgens mij hebben we daar rondom het hele verhaal van de vulkanen ook al over gesproken. Ja. Nou, dan, naast het geld sturen we dus ook heel hard op de kwaliteit die geleverd wordt en de borging en de sturing daarvan. En ook de impact van... wat men daar handhaaft en wat men controleert, ook voor de samenleving en voor de implicaties die er bestuurlijk zijn.
Ja, is hiermee het stuk duidelijk? Nee, de heer Iselman en de heer Van Pul nog.
Ik wil
heer
Iselman. Want in 1950 trad de gemeenschappelijke werking in regeling en die toen ontstond, daar was heel sprake van een ondemocratisch gehalte. En er is een besluit over genomen in 83, waardoor in 84 de nieuwe wet gemeenschappelijke regeling optreedt. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, mij bekruipt het gevoel dat we met de regeling zoals de ODA is, een beetje teruggaan naar 1950. Maar goed, dat is een mening, dat mag ik niet hebben.
Ja, maar zo zijn alle WGR's ingericht. Dat is de wijziging die toen is doorgevoerd. En het is aan zich, zit het ondemocratische erin, dat u met elkaar kunt besluiten wie van BMW in het bestuur van de ODA zit, maar daar blijft het dan ook bij.
Maar tegelijkertijd, ik wil hier verder geen discussie over, hoor.
Oké, nou dan in de vragende vorm. Er zijn ondertussen twee begrotingen al wel goedgekeurd. En die zijn volgens mij goedgekeurd in een regeling die we nu, waar we nu ja tegen moeten zeggen. Met andere woorden, dit is nog niet eens bevestigd dat we daarmee akkoord gaan. En toch zijn er al twee begrotingen goedgekeurd. Dat vind ik dus een beetje teruggaan naar 1950. Klopt dat?
De regeling wordt nu aangepast omdat de regeling die er lag, die bleek ertoe te leiden dat het praktisch gezien volstrekt onmogelijk was om de stukken op de juiste momenten, op de juiste tijd, op de juiste manier voor te leggen bij de gremia. Dus wat nu voor ligt, stelt u juist als raad in staat om, voordat het bestuur van de ODA definitief de begroting vaststelt, ook zelf daar nog iets van te vinden.
Wezen. Ja.
Ja.
Overheidskosten.
Nou, dat doet hij wel. Antwoord op de vraag van hoe u de inschakeling van dure externe krachten gaat reguleren. En wat de overheid kost, of dat niet behandeld is om daar een definitie van te maken van wat men er wel in kan dumpen. Misschien.
Ja, de heer Drent, nogmaals.
Ik was in de veronderstelling dat ik daar voldoende had gezegd over wat de overheid was en hoe het zat met die FTE's. De heer Lubbers kan het tot op het bord uitleggen. En daar wil ik dan zometeen ook even de ruimte voor geven. Waarom het nu door een externe gebeurt, dat heeft te maken met dat er nogal wat discussies is tussen de verschillende gemeenten over wat de loonkosten zijn. Want in alle gemeenten was dat niet gelijk, omdat ze anders ingeschaald waren. De overheadkosten bij de ene gemeente zijn ook anders dan bij de andere. En er zijn een paar die fors bijdragen. En die daar dus een paar jaar aan vastzitten nog. En een aantal die eigenlijk voor een prikje ermee wegkomen. Nou, ik hoef u niet te vertellen wat er dan gebeurt in het bestuur. Dat is niet anders dan wat in de gemeenteraad gebeurt. En uiteindelijk is toen de derde keer de vergadering daarover ging, is gezegd van, en dan vragen we gewoon iemand van buiten om dan maar eens even met de stofkamer doorheen te gaan. En op voorhand committeren we ons allemaal aan het resultaat wat daaruit komt. Het bleek de enige methode te zijn om 10 gemeenten op één lijn te krijgen. En dat is niet een inhuur van een ton of meer, daar gaat het in dit geval niet over. En over wat precies de opdracht is en hoe die in elkaar zit en wat de definitie is, misschien handig om de heer Lubbers dat even te laten toelichten, want die zit daar exact bovenop.
Ja, dat in ieder geval voor alle gemeentes allemaal dezelfde inbreng hebben.
Ja, dat klopt, want dat lijkt misschien gek, er staat externe inhuur, maar die externe inhuur is beperkt. Maar dat komt omdat er nogal wat kleinere gemeentes zijn, moet ik oppassen met het woord kleine, om ons heen heel veel gebruik maken van externe inhuur. In Doetinchem hebben we dat niet, doen we dat met onze eigen FTE. Maar die budgetten voor externe inhuur, die zijn meegenomen ook in de ODA-begroting. Dus het is niet zo dat de ODA ongebreideld externe inhuur heeft, want dan zitten we bovenop en de ODA zal dus binnen de begroting moeten blijven. En ze kunnen niet meer zo externe inhuur doen. Alleen die externe inhuurbudgetten van de afzonderlijke gemeentes, die zijn naar de ODA toegevoegd, want die gebruiken ze ook om FTE in te zetten. En misschien nog even aanvullen, maar het lijkt wel nu of er een heel negatief verhaal ontstaat over de ODA. Ik ben opdrachtgever ook, ik zit daar ook zelf met heel veel energie in. En je moet de organisatie ook de ruimte geven. Ze zitten in het eerste aanstellingsjaar. Ze moeten ook natuurlijk nogal wat doen om een goede organisatie op te bouwen. Dus die ruimte hebben ze wel nodig. Dus dat het nu nog niet 100% loopt, daar is ook wel alles voor te zeggen. Maar voor Doetinchem zelf, wij hadden het goed op orde. En betekent dat we nu extra energie leveren, ook wel bij andere gemeentes, om het daar ook op orde te krijgen, om diezelfde standaard te krijgen in de Achterhoek.
Goed, dank u wel voor uw toelichting. Zijn hiermee alle vragen beantwoord? En is hiermee voldoende stoom afgeblazen? Wat ik wil vragen. Ja? Gaat dit naar de
Hebt
raad?
Hebt u nu gelijk een beeld hoe de ODA vergadering gaat?
Gaat dit naar de raad als hamerstuk? Ik zie instemmend geknik. Ik dank u wel. Dan gaan wij naar het volgende agendapunt, uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2014. Even een kleine wisseling van de wacht. Ja, ik geloof dat we zover zijn. Wie wenst hierover het woord? De heer Steintjes, de heer Larsen en de heer Bulten en de heer Van Rechteren van Hemert. Ik begin deze keer eens bij de heer Van Rechteren van Hemert en de heer Van Dillen heb ik niet over het hoofd gezien, al was hij laat.
Dank u. Daar bedoelt u de tweede mee, hè? Niet de eerste. Ik heb het programma gelezen, of tenminste natuurlijk heb ik dat gelezen. Het lijkt me hartstikke leuk, het ziet er ook goed uit. Er zit alleen weer nog steeds hetzelfde afbeeldingsfoutje in op pagina 9 van het stuk. Maar dat is niet het belangrijkste onderdeel. Er wordt nogal een paar keer genoemd aanbestedingsvoordelen. En nou is mijn vraag, wat verstaat het college precies onder een aanbestedingsvoordeel? Want daar is in het land een enorme discussie over. En rechtszaken. Ik dank u.
Ja, goed. Ik geef verder naar het inventariseren van de vragen en opmerkingen. De heer Van Dillen.
Ja, dank u voorzitter. Ja, de heer de rechter van Hemert heeft over een klein foutje. Bij het lezen van het voorstel komen we toch weer tegen het aanleggen en aanpassen van bestaande infrastructuur om te voldoen aan de groeiende vraag naar mobiliteit. Dan vragen we ons af wanneer wordt er eens een keer gestopt met het denken in groei en ja, wat betreft mobiliteit. Terwijl het op andere vlakken wel gebeurt. Dan heb ik nog twee andere vragen. Eén, wat kleinere vragen. Eén over de fietstunnel Ondernemersweg. Er komen heel veel klachten binnen van fietsers en mensen met een scootmobiel. Omdat die tunnel niet goed is en dat ze daar dat er gewoon gevaarlijke situaties ontstaan. Is dat bij de wethouder bekend en ja, wat kan daar worden gedaan? En ik heb een vraag over de bussluis uit de Van Nispenstraat die eruit is. Hoe wordt de veiligheid van de fietsers en de voetgangers op dit moment gewaarborgd? Want daar was uiteindelijk die bussluis voor bedoeld.
Ja, de heer Larsen. Oh, de heer Bulten ook? Dat was ik vergeten. Heer Bulten eerst dan.
Ja, voorzitter, dank u wel. Over de invulling van de shortlist en de longlist kunnen we kort zijn. Daar zijn we volgens mij nog niet zo lang geleden zelf bij geweest om die te besluiten en vast te stellen. Wat we nu tegenkomen is dat er opnieuw een besluit gevraagd wordt. En zoals wij het zien is er voor die shortlist, praat ik niet over de longlist, maar voor de shortlist is er een tekort. En er wordt geen extra budget gevraagd. Dus onze vraag is even, hoe denkt het college daarover?
Ja, dan wel, de heer Larsen.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb twee vragen aan de wethouder. Dat is, hoeveel geld heb je eigenlijk gestoken in projecten van de longlist? En ik vraag mij af of dat nu verstandig is, want we hebben toch geen geld hiervoor. Tweede vraag is, het valt op dat er veel wordt geïnvesteerd in onderzoek en het schrijven van een nieuw mobiel tijdsplan. Op eerste oog meer dan een ton. Is de besteding nu zinvol van onze schaarse middelen, of kan het een tandje minder?
Ja, de heer Steentjes.
Nou, voor mij was het verhaal verder wel duidelijk. Ik had alleen in de uitvoering bij de aanpassing van de energieweg Zaagmolenpad. Was mijn vraag eigenlijk of daar ook een verplaatsing van de bushalte bij in zit. Die ligt nou eigenlijk aan de verkeerde kant van de weg. Daar stopt de bus en daar steekt iedereen over naar de andere kant. En als we dat dan toch veiliger maken, is het misschien wijs dat die stop ook aan de andere kant komt te zitten.
Dat waren de vragen in de eerste ronde. Dan is het woord aan de wethouder, wethouder Drent.
Dank u meneer de voorzitter. Laat ik met de allermakkelijkste vraag beginnen. De bushalte aan de energieweg. Die bushalte komt nog aan de ene, nog aan de andere kant. Want de bus krijgt een andere route langs de scholen. En daarmee gaat die bushalte daar vervallen. En gaat ook een gevaarlijke situatie verdwijnen. Je kunt nog wel bij de school uitstappen, maar niet meer aan de energieweg. Dan aanbestedingsvoordeel. Voordat ik nu met de heer de rechter van Hemert in een enorme discussie kom over wat de definitie van het geheel is. Wij hebben het hier bedoeld. Los of dat dan het goede woord is of niet. Tussen het verschil wat gerekend wordt, wat iets kost op basis van aanname en waar de uiteindelijke aanbesteding en de aanleg voor plaatsvindt en het verschil daartussen, dat noemen wij in dit stuk het aanbestedingsvoordeel. Dus het, zeg maar, het overschot wat er zit tussen het begrote bedrag en wat het uiteindelijk kost. Dat is gelijk ook de stap naar de vraag die de heer Bulten vroeg. Op een aantal plekken denken wij dat het uiteindelijk iets goedkoper uitpakt dan wat hier geraamd is. Omdat we dat de laatste jaren ook zien. Dat is dan een van de weinige lichtpuntjes van de crisis waar we in verkeren. En het gaatje wat er zit in de shortlist daarvan zijn wij van mening dat in de loop van dit jaar dat geld er dus wel is. Uitgangspunt is dat het binnen de begroting moet blijven. Dus als het zich niet voor zou doen, dan komen we bij u terug dat één punt van de shortlist niet uitgevoerd wordt, omdat dat daar ook niet voldoende geld voor is. Het is dus niet een vrijbrief om over het begrote bedrag heen te gaan.
De heer Bulten.
Nou, misschien kijk ik verkeerd, maar volgens mij kom ik op een tekort van 335.000 euro als ik eind van 2014 zit. Ja? En ik neem aan dat de meeste aanbestedingen ondertussen geweest zijn. Dus dan is er ook bekend wat de aanbestedingsvoordelen, als die er zijn geweest. Wat ik ook nog wel geloof op dit moment. Maar wat dat dan is. Dus het leek ons dan verstandiger van om de raad mee te nemen. Als die aanbestedingsvoordelen bekend zijn, om die ook dan al nu al te noemen. En het ontbrekende dan ook kenbaar te maken. En om daar een voorstel voor te doen.
Om maar twee grote te noemen. Het wegvak van de oostelijke randweg. Dus zeg maar het asfalt, dat moet nog aangebesteed worden, dat is een forse. De herinrichting van de IJsselkade Melkweg Spinbaan moet nog aangebesteed worden, ook dat is een forse. En er zijn nog lopende aanbestedingen waarvan we nog niet weten hoe ze precies uitpakken, zoals bijvoorbeeld de herinrichting van de Kruisbergseweg. Dan heb ik er maar een paar grote pijlers even uitgehaald. Dus die 335.000 euro is een reële aanname om te verwachten dat je daar nog mee uit de voeten kunt. Ik zit nu eventjes in twijfel wat ik zal zeggen over de opmerking van GroenLinks over stoppen met denken in groei. Want die discussie hebben we volgens mij ondertussen al wel 20 keer gevoerd. Namelijk dat het krimpen van bevolking niet betekent dat de mobiliteit afneemt. Beter gezegd, gebieden met krimp laten juist een toename van de mobiliteit zien. Omdat men meer en verder en vaker moet reizen om bij dezelfde voorzieningen te komen. Daarnaast wil ik erbij opmerken dat ook toename van fietsverkeer toename van mobiliteit is. Mobiliteit gaat niet alleen over auto's, het gaat over alle vormen van vervoer.
Ja, dat klopt. Die zal toenemen. Dat had ik alleen niet aan het college toegedacht. Dat ze ook meer zouden denken fietsen. En dus dat waren we, ja, hadden we misschien even over het hoofd gezien. Maar dat klopt, die zal toenemen. Daarnaast door de vergrijzing en afnemen van de beroepsbevolking, maar inderdaad die discussie hebben we al eerder gehad, en het autogebruik dat onder jongeren ook afneemt, zal het toch gewoon afnemen. Dus daar hebben we al vaak over gehad en de vergrijzing, die mensen die dan ook gebruik maken van automobiliteit, die zouden niet in de spits doen. Dus. Maar inderdaad dezelfde discussie die we al vaak hebben gevoerd hier.
Volgens mij zijn de dingen die voorliggen in dit stuk vooral nog geënt op juist de doorstroming en de veiligheid en de fietsveiligheid. En gelukkig heeft u als raad de afgelopen jaren herhaalde malen ook forse bedragen vrijgemaakt. Juist ten behoeve van het fietsvervoer en de fietsveiligheid. En dan denk maar aan de Harenweg, denk aan de tunnels in de Mysettestraat. In de Mysettestraat en de Ondernemingsweg. Dat gaat over vele miljoenen. In dit verband. Dus uw opmerking over dat fietsverkeer wat bijhangt, vind ik echt eentje die niet recht doet aan wat gerealiseerd is en wat ook voor het komend jaar, anderhalf jaar, op de rol staat.
We hebben wel allemaal hetzelfde stuk gehad, neem ik aan, of niet?
Dat neem ik wel aan. Er is één stuk in elk geval naar de Griffie gestuurd en ik neem aan dat ze niet daar zelf nog een tweede stuk bij hebben gemaakt. Dus ja, ik neem aan dat dat zo is.
Er lag een heel mooi fietsplan in.
Wilt u ook via de voorzitter spreken? Heer Drent.
Dan de tunnel onder de Ondernemingsweg. Daar hebben we destijds toen het werd vastgesteld in de raad ook uitdrukkelijk over gehad dat het allemaal maar net paste. Dat het niet de meest optimale constructie is, want je wilt liefst een tunnel recht in fietsen en recht er weer uit en niet met een bocht aan beide kanten. Die afweging is dan ook gemaakt. Volgens mij hebben we daar ook met elkaar uitdrukkelijk over gesproken. En de veiligheid van een tunnel versus kruisen met stoplichten woog meer dan op met wat er nu is aangelegd. Dat er inderdaad een fors aantal keren wat fout is gegaan, dat mag helder zijn. Want mensen moeten ook even wennen aan hoe dat gaat. Er zijn ook fors aantal mensen die gewoon niet ophouden met fietsen. Of met de elektrische fietsen, dat is wat met de scootmobiel ook optreedt. Die zijn elektrisch aangedreven. Als de helling naar beneden gaat, blijven ze net zoveel gas geven. En de helling helpt mee dat je nog harder gaat. En dan gaat het dus fout. En de andere wat gebeurt is dat fietsers, met name de jongere fietsers, jolig met z'n drietjes door de bocht heen gaan. Dat gaat natuurlijk met een flinke buitenbocht. En dan gaat er dus een aantal dingen fout. Dat hebben we ook geconstateerd. Daar zijn ook een aantal stappen bij gezet. Deels is dat de verlichting is aangepast. En deels dat er ook borden bij staan. En dan op een gegeven moment is dat, moet het dat dan ook zijn om het daarmee voldoende inzichtelijk te houden. Gaat het daarmee nooit meer mis? Nee, dat weet ik nu al dat dat niet zo is. Want alles wat fout kan gaan, zal ook fout blijven gaan.
Ja, de heer Van Dillen.
Ja, je kunt er wel een bord neerzetten natuurlijk, maar er zijn mensen die gewoon met een scootmobiel niet meer naar beneden durven. En dan vraag ik me af, ja, hoe ga je dat oplossen? Je kunt er wel een bord neerzetten, maar ja, daar is het probleem natuurlijk niet meer opgelost.
Heer De Wendt.
Er zijn ook alternatieve routes en helemaal als de oostelijke randweg klaar is, want er zijn er meerdere ongelijkvloerse kruisingen mogelijk met de weg. Ter hoogte van de Rembrandtweg en parallel aan het spoor. Nu kun je ook nog oversteken aan de zijde van de Bedrijvenweg. Even los van of je die kant op zou willen. Maar dat zijn wel de routes die van kracht zijn. En op dit moment is het ook nog mogelijk voor voetgangers om via de Frans Halsweg te gaan. En dat er tijdens de aanleg een tijdje dat niet kan, ja, dat kan, dat is inherent aan wegwerkzaamheden, maar daarna gaat het allemaal ook die kant ongelijkvloers. Dus volgens mij is dat een enorme stap vooruit en biedt het dan ook meer mogelijkheden. Met de bussluis in de Van Nispenstraat, voorzitter, moet ik zeggen, ben ik heel snel klaar. Volgens mij hebben we wel 4 keer gediscussieerd over de besluiting van de parkeergarage en alles wat daarbij zit. U hebt vervolgens als raad helder de opdracht gegeven om tot een oplossing te komen met de ondernemers. Dat hebben we vervolgens gedaan. Dat hebben we u gemeld in een raadsmededeling. Dat behelste het weghalen van de bussluis. Dan is het logisch dat nu in het mobiliteitsplan staat dat de bussluis weggaat. En dat het dan ook navenant wordt aangepast. Dan is het wel wat gek dat u vervolgens als raad dan komt met de mededeling. Waarom hebt u de bussluis weggehaald en is het dan wel veilig? Had het dan gezegd toen we met de raadsmededeling kwamen.
De heer Van Dillen.
Ik vraag u wat u gaat doen om de veiligheid van de voetgangers en van de fietsers te waarborgen. Dat is volgens mij een heel andere vraag.
Ja, de heer Drent.
Ja, de Van Nispenstraat verandert er niks. Dat is gewoon een straat, net zo breed als dat die was. En dan gaan gewoon de fietsers en de voetgangers, die gaan over het voetpad, de fietsers over de straat. Het enige is dat nu ook automobilisten tot aan het eind door kunnen rijden richting de Hofstraat. Maar daar is helemaal geen probleem, want dat wordt geregeld met een verkeersregelinstallatie, stoplichten. Die staan op dit moment op knipperen, omdat de regeling nog niet was aangepast, omdat de kabels in de grond zaten. Ze zijn op dit moment buiten aan het graven om het op orde te maken. Dus volgens mij kan ik het dan ook niet veiliger maken dan het is. Blijft over de vraag van de PvdA over de projecten op de longlist. Volgens mij wordt er niet zo vreselijk veel gedaan aan de projecten op de longlist. De grootste kosten die daarin zijn gemaakt, dat is de studie die gedaan is naar de Europaweg. Dat is een studie die apart met u besproken is, inclusief het resultaat daarvan en hoe we daarmee om zouden gaan. En in die zin worden er voor de longlist projecten op dit moment verder geen kosten gemaakt. Dat er voor dit jaar, of eigenlijk voor volgend jaar, op de rol staat dat het tijd wordt voor een nieuw mobiliteitsplan. En dat dat een ton kost, ja, dat kost nogal wat geld. Daar wilt u zelf iets mee, daar willen we iets mee samen met onze inwoners. Dat kost ook geld. Het kost ook geld om het op te stellen. Dus ook alleszins reden om dat te doen. Omdat eigenlijk het oude mobiliteitsplan dan voor het grootste deel uitgevoerd is. Met een uitzondering hier en daar op de longlist. Bijvoorbeeld de Europaweg. Of het dubbelspoor wat voor een deel wel gereden is, maar nog niet helemaal. En dan is het dan uitgelezen kans voor een nieuwe raad in een nieuwe periode na een vastgestelde structuurvisie. Met alles wat we op dit moment weten over hoe dingen gaan veranderen in de Achterhoek. En de mobiliteitsvraag die daar al dan niet uitkomt. Om met elkaar te komen tot een nieuw mobiliteitsplan. Om op verkeersgebied met elkaar nieuwe afwegingen te kunnen maken. En daarbij dan ook de vraag te stellen, mag dat geld kosten of niet? En als dat zo is, hoe ga ik dat dan regelen in de begroting? Dus volgens mij is er een heel nette manier om daarmee om te gaan. En volgens mij heb ik daarmee de vragen beantwoord.
Ja, ik dacht het ook. Maar misschien zijn er nieuwe vragen naar voren gekomen. De rechter Van Hemert heeft nog een vraag, of meerdere misschien.
Maar
De Europese aanbesteding die geeft daar een hele duidelijke richtlijn aan. En aanbestedingsvoordeel is alleen maar als je een andere methode van aanbesteden kiest. Dus je kan twee methodes kiezen en als de ene een voordeel heeft tot die andere. Dan moet je wel aan de marktprijzen je, je ramingsbedrag genomen hebben. We hebben tijdens de behandeling van de Oostelijke Randweg, hebben wij op een bepaald moment van heel duidelijk, de ene partij dat zit naast mij, die vond dat het te weinig was en wij vonden het toen dat het te hoog was. Dus dat ramingsbedrag, daar gaat het om. En in dit geval spreekt men niet van een aanbestedingsvoordeel, zoals hier iedere keer genoemd wordt, maar gewoon een voordelige aanbesteding.
Ja, dank u wel. Nog meer opmerkingen hierover? Dat is niet het geval. Gaat dit stuk naar de raad als hamerstuk? Ik zie een instemmend geknik, maar nog niet van iedereen. Maar, de meerderheid zegt dat het als een hamerstuk gaat, kan ik concluderen. GroenLinks is het daar niet mee eens, maar de rest wel. Dat wordt genoteerd. Dan gaan wij naar het volgende en daarmee het laatste agendapunt, Taskforce woningbouwprojecten. Wie wenst daarover het woord? De heer Larsen van de PvdA. Andere raadsleden ook nog behoefte aan verheldering. De heer Van Pul van de VVD ook. En de heer Van Rechten van Hemert. Drie tot nu toe in eerste instantie. De heer Larsen van de PvdA.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb één kleine vraag aan de wethouder. In het voorstel wordt gesuggereerd dat we klaar zijn met de herprogrammering en de versering. Maar als we kijken naar de planvoorraad van de woningen, daar zijn we er voorlopig nog niet. Ik wil even graag van de wethouder een toelichting hierover.
Ja, de heer Van Pul. Als u zover bent. Ja.
Hoe verhoudt zich het een en ander met de afspraken die regionaal zijn gemaakt?
Ja, duidelijk. De heer Van Rechteren van Hemert.
Dank u, voorzitter. In het stuk wordt op een bepaald moment 37 miljoen genoemd en ik dacht dat er 35 miljoen ergens voor gereserveerd was. We hebben een lijstje erbij gekregen met de stand van zaken van 1-10-2013. Maar hoe is de stand nu van 1-1-2014? Is die gewijzigd of is hetzelfde gebleven?
Ja, drie vragen tot nu toe. De heer Drent, met u zover.
Meneer de voorzitter, ik begin met de vraag van de rechter van Hemert. Die cijfers, die zijn van 1 oktober. Ondertussen hebben we meer recentere cijfers. Die lijst die heb ik ook al klaar. En ik had vanavond al op de rol staan om u te informeren dat we dat stuk nog gaan aanpassen tot de meest recente situatie. Overigens verandert dat aan de lijst niet zo vreselijk veel. Ja, er staan iets minder op, maar dat is het zo ongeveer. Deze lijst past volledig bij de afspraken zoals ze in de regio zijn gemaakt. En daar ligt ook de link die de heer Jensen daarover heeft gemaakt. Het aantal is wel iets hoger dan in regionaal verband is afgesproken. Maar de ervaring leert dat er altijd minder gerealiseerd wordt dan wat er allemaal in de pijplijn zit. Er valt lopende de rit van alles af. Daarbij zijn we er al van uitgegaan dat het niet zoveel zal afvallen omdat het al aardig gescreend is. Zoals gewoonlijk gebruikelijk, dat zit op een lager percentage, maar het stuk schrijft daar ook over hoe we daarmee omgaan en dan denk ik dat het prima past. En u hebt eind vorig jaar ook een factsheet van ons gekregen bij het woningbouwverhaal van de regio, waarin u ook kunt zien hoe de ontwikkeling in Doetinchem is ten opzichte van de afspraken en dan ziet u dat het ook aardig goed in de pas loopt. Het is niet elk jaar exact gelijk, maar dat kan ook niet. Maar als je het gemiddelde neemt, past dat heel goed. Dus ja, volgens mij is het daarmee beantwoord.
Je had tevreden met deze antwoorden? Duidelijk. Heer Rechter van Hemert.
Ik had nog één vraag. Ik had één vraagje gesteld over die 37 miljoen die hier genoemd staat. En we hebben, dacht ik, 35 gereserveerd. Is dat een schrijffout of vergis ik me ergens? Of heb ik iets niet goed opgeteld?
Nou, ik kan niet oordelen of u ergens iets wel of niet goed hebt opgeteld. Ik moet zeggen dat ik ervan uitga dat onze financiële mensen exact weten dat het 37 miljoen was en niet 35 miljoen. Want over het algemeen vergissen zich nooit 2 miljoen in mijn voordeel. Dus ik verwacht dat dat precies ook klopt. En ik moet zeggen, in mijn geheugen klopt die 37 miljoen ook.
Wat doen we met dit verschil?
Laat ik anders even verwijzen naar de bijlage die erbij zit. Dat is een overzicht van de belangrijkste besluiten over de taskforce die ons raad heeft genoemd. Daar ziet u onder punt 4 staan, dat is een besluit van 6 januari. Hoe we tot die 37 miljoen zijn gekomen. Dat was 20 miljoen sanering, 11 miljoen herprogrammering en 6 miljoen fasering. En daar komt het vandaan.
Goed, dank u wel. Nog meer behoefte aan verduidelijking bij dit stuk? Nee? Het voorstel is dat dit naar de raad gaat. En dan is er mij de vraag van, gaat dit naar de raad als hamerstuk? Instemmend geknik, wederom een hamerstuk. Ja, dan dank ik u wel voor uw bijdrage en ik wens u wel thuis.